Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de Dorpskerk, maar ook heel fijn dat het Renate en haar groepje weer gelukt is een kliederkerk te organiseren in de Ark. Ik vertrouw erop dat ze het daar goed en gezellig hebben. Guus, fijn dat je vanmorgen in ons midden bent. Ik vertrouw er ons op dat je ons weer weet te inspireren, evenals de mensen die meeluisteren via de stream of later deze dienst beluisteren. In de zondagsbrief stond een enorm leuk artikel over de Groene Kerk, waarin we opgeroepen worden om aanbiedingen zoals de tweede gratis of voor de helft van de prijs niet zelf te houden, maar op te sparen om later met elkaar in te kunnen zamelen. Allemaal doen, gewoon leuk. Het enige is, in dat artikel staat dat 23 juni een dienst in de Dorpskerk is. Dat is niet zo, het is een dienst in de Ark, een hele bijzondere dienst, waarin we ook het avondmaal vieren en nieuwe kerkraadsleden worden bevestigd. Maar daarover volgende week meer in de zondagsbrief. Als teken van Gods aanwezigheid en verbondenheid met alle gelovigen brandt de paaskaars in ons midden. Ik ga de andere kaarsen aansteken. Het licht van Christus dat steeds weer het duister overwint. Wij zingen lied 690.
De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt.
Laat ons bidden. God, aan u klampen wij ons vast. Op genade of ongenade, komen wat komt. Amen. We zingen Psalm 13. Dat was de evangelische Lutherse psalm voor deze zondag. Minder bekend, maar troost u, we zingen genoeg bekende liederen vandaag. Vandaag begint de groene tijd weer. Ik heb de groene stola weer om mogen doen. Groen, de kleur van hoop en van groei. Gisteren was er in Rotterdam Ahoy de EO Jongerendag. 15.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waren daar bij elkaar. En in de pauze zag ik ze buiten op de straat op de velden zitten. Een prachtig gezicht. Op zich een teken van hoop en groei voor mij. Nou, die hoop en die groei zien we ook vandaag terug in de lezing. Als ik u meeneem naar de eerste christelijke gemeente. En als thema kies ik vandaag langs heilige huisjes. Ooit was er zo'n televisieprogramma van Jos Brink en Nicolette Valkenburg. Daar gingen ze langs heilige huisjes om te kijken wat mensen nou inspireerden. Nou, daar kom ik op terug. Eerst leggen we nu aan God voor de nood van de wereld. En daarna zingen we als Gloria-lied 705. Want Gods gloria heeft altijd, ook in de kerk, het hoogste en het laatste woord. Laat ons bidden. God, voor wie aan de kant zitten, die niet verder kunnen, geen zicht hebben op verbetering, Heer, ontferm u. Voor wie niet meer kunnen geloven, voor wie zich neerleggen en de kracht niet hebben zich te verweren, Heer, ontferm u. Voor wie uitgesloten worden, naar wie niemand omziet en voor wie geen deel hebben aan welvaart, Heer, ontferm u. Voor wie niet leven, maar overleven. Voor wie de hemel verduisterd wordt door bommen. Voor hen die de handen wanhopig ten hemel heffen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u over ons allen. Amen. kinderen zitten bij de Kliederkerk, maar ik neem u toch mee langs heilige huisjes. Ik laat u een paar afbeeldingen zien. En mijn vraag is, wat valt u op? Denk maar eens even mee wat u opvalt. Begin met dit heilige huis. Mensen die bekend zijn in Rotterdam, die kennen het huis wel. Het is de Laurenskerk in Rotterdam. Het is een wat oudere foto, maar de Laurenskerk is het. Goed, een van de prachtige heilige huizen in Rotterdam. En kom niet aan zo'n kerk, want dan krijg je de hele gemeenschap tegen je. Ik neem u nog mee naar een heilig huisje. Welke is dit? Ook in Rotterdam. Ik maak het u makkelijk. Ja, nee, u komt nooit in Rotterdam. Nou, dan neem ik u vandaag lekker mee op reis naar Rotterdam. Ja. Dit is de Remonstrantse kerk bij het museum Boijmans van Beuningen. Prachtig gebouw ook. Inmiddels in een stichting, want het was onbetaalbaar anders voor de gemeenschap. Goed. Nou, kijk maar wat u verder opvalt. Ja, ik ben van huis uit gereformeerd, dus het kan het toch niet laten om dan toch een paar gereformeerde kerken te laten zien. Weet u welke kerk dit is? Die stond ook op de nominatie om verkocht te worden in de 90e jaren en dan huizen te bouwen. Maar omdat de hervormden niet mee wilden samen op weg, is de kerk blijven staan. Het is een heel bijzonder gebeuren altijd. Dit is de Bergsingelkerk. Aan de Bergsingel inderdaad, ja. Ja, goed. Ook een prachtig heilig huis. Als je terugkijkt naar de geschiedenis, denk je, ach, je moet er niet aankomen. Nog eentje neem ik u mee naartoe. Als je goed kijkt, dan zie je zelfs hier het woord hospitaal staan. Dit is de Breepleinkerk op Rotterdam-Zuid. In de oorlog werd het een opvangplek voor het Rode Kruis. En later op de zolder zijn ook mensen opgevangen. Burgemeester Abu Talib zegt altijd, dit heilige huis is voor ons wat het achterhuis in Amsterdam is geweest. Dat is onze eigen Anne Frank. Frank heeft daar bij wijze van spreken gewoon. De Breepleinkerk. Neem u nog mee naar een kerk? Nou, die kent u dan helemaal niet. Dat is ook Rotterdam. Die is het meest dichtbij vanaf Schiedam bekeken. Dit is namelijk de kerk op Heiplaat, de Elimkerk op Heiplaat. Goed. En mijn vraag aan u was, wat valt u nou op aan al die afbeeldingen die u ziet? Is er iets gemeenschappelijks? Nou, ik laat er nog eentje zien. Dit is? Ja, het Witte Huis, dus geen kerk. Dus als u aan mij vraagt, wat is nou hetzelfde aan al die gebouwen, is niet dat het een kerk is. Nee, dit is het Witte Huis, een van de oudste flatgebouwen in Rotterdam. Wat valt u op aan al die plaatjes? Wat is aan op al die plaatjes nagenoeg hetzelfde? De? Leeg? Nee. De torenklok. Is het u wel eens opgevallen in Rotterdam? Dat als je naar de uurwerken kijkt in Rotterdam, dat al die uurwerken hetzelfde zijn. Die uurwerken zijn namelijk heilige huisjes. Haal hier op het Witte Huis het uurwerk weg in 2015, want het geld was op en ze hadden niks. Mensen gingen protesteren en binnen een jaar had de firma IJsbrands een nieuw uurwerk opgehangen. Ik ga weer nog even terug naar die andere plaatjes. Kunt u nog een keer goed zien. Ik neem u mee naar Heiplaat. Het is een gewone woning. Het is helemaal geen kerk meer. Maar het uurwerk is van de gemeente Rotterdam. En daar hangt weer dezelfde klok. Met LED-verlichting erop. Je kan hem 's nachts precies zien. Alle wijzers branden. En dat geldt voor al die klokken. Ik neem u nog meer even mee terug. Naar een ander heilig huis. De Breepleinkerk. Ziet u dat diezelfde klok daar zit? Een paar jaar geleden niet. Was een andere klok. En als je naar de overkant van het kruispunt gaat, daar staat een Rooms-Katholieke kerk. Daar staat sinds vorig jaar dezelfde klok op de toren. Ik neem u nog weer verder mee naar de Bergsingelkerk. En hoe weinig geld er ook is voor onderhoud, de gemeente heeft er weer een nieuw uurwerk geplaatst. En hij zit er weer in. En ik neem u nog eentje terug. Ziet u weer datzelfde uurwerk. Allemaal van dezelfde firma met dezelfde ledverlichting. En er zijn zelfs plekken in Rotterdam, als je goed kijkt, dan kan je die klokken van verschillende kanten tegelijkertijd zien. En dan zie je allemaal dezelfde afbeelding en hetzelfde licht. En dan ga ik naar de Pauluskerk toe. En dan zegt u, daarom is het ook een oudere foto. Want in de Pauluskerk zit inmiddels ook een nieuwe klok met een nieuw uurwerk. Goed. Langs heilige huisjes. Als je goed kijkt, kun je bij al die heilige huisjes wat ontdekken. Iets bijzonders. Wat is de waarde ervan en waarom raakt het mensen zozeer? Nou, daar kom ik ook straks in de lezing terug. Letterlijk en figuurlijk bij het woord een heilig huisje. En wat triggert het ons? Ik moet u zeggen, als ik over de Willemsbrug rij en ik kijk naar Rotterdam, dan kijk ik langs het Witte Huis, de klok als het donker is. En dan kijk ik naar links naar de Lauwerskerk. Precies hetzelfde licht. Zie je dus als het ware een soort van echo van de tijd. Ik vind het indrukwekkend dat in een seculaire tijd, een tijd van secularisatie, mensen het zo belangrijk vinden dat die klokken en die uurwerken er moeten zijn. Ze moeten ook niet stilstaan of achterlopen, dan krijgt de gemeente er een punthoofd van. Nou, het is heel mooi om dat te weten, dat het zo gaat. Heilige huisjes. We bidden aan God om een zegen voor deze dienst. God, een toren naar de hemel. Zo wordt op deze wereld op heel wat veel plekken naar u gewezen. Wilt u vanuit uw hemel op ons neerdalen? Daal neer met de vogel van uw geest. Raak ons allemaal aan. Opdat wij inzien hoe groot uw heiligheid is. En wat dat betekent voor het huis van ons leven. Kom met uw geest. Amen. We zingen lied 680. Na de Bijbellezing zingen we lied 695.
Ik had het opgezocht, maar het ligt er niet meer. Nee. Het gedeelte wat we gaan lezen voorafgaat, Petrus en Johannes, die waren door de godsdienstleraars, was verboden om nog ooit over de naam van Jezus spreken. Ze hadden namelijk een verlamde, genezen, moesten voorkomen, werden weggestuurd met de boodschap, met een zwijgplicht. Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijke eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Zingen we lied 691. Langs heilige huisjes. Dingen kunnen heilig voor je zijn. Daar moet niemand aankomen. Heilige plekken in je huis. Heilige plekken in je hart. Heilige plekken in de manier waarop jij je tijd indeelt. Heilige plekken als het over je geloof gaat. Heilig kunnen je kinderen voor je zijn. Kom niet aan ze. Heilig kan de kerkdienst voor je zijn, hier op zondag. Stel je voor dat ineens besloten wordt dat we niet meer om 10 uur beginnen, maar om 12 uur. Je moet er niet aan denken. Of hier binnenkomen en tot je verbazing zien dat die preekstoel ineens weg is. Onvoorstelbaar. Of wat dacht je van je auto? Een heilig huis voor je. Als je vanaf volgende maand alleen nog maar op de even dagen zou mogen rijden. Man, de wereld is te klein. Er zijn heel wat heilige huisjes. En daar moet niemand aankomen. Afblijf. En zeg niet dat jij geen heilig huisje hebt. Anders lever je telefoon maar eens even een weekje bij me in. Nou, ook als het over geloof gaat, kennen we die heilige huisjes. En dat is maar goed ook. Wie God precies is, daar moeten ze van afblijven. Dat weet je niet. En God zelf is als een heilig huis. Begrijp dat dan. Je zou het wel willen uitroepen tegen al die cabaretiers. En het opstandingsverhaal. Jezus en alles rondom hem. Laten ze ervan afblijven. Laat niemand zeggen dat het anders is gegaan en niet waar is. Het is als een heilig huis voor je. Of het leven na dit leven. De hemel. Zou die niet bestaan? Heb ik dan al die keren voor niks op die begraafplaatsen die woorden uitgesproken die verder reiken dan het hier en nu? Laat anderen van het heilige huisje van je afblijven. Heilige huizen. Plekken die voor jou zijn als een opbergplek, op een opbergplaats van waardevolle gedachten. Van belangrijke normen en waarden. En je wilt ze niet kwijt voor geen goud. En daarom zijn ze ook apart. Je zet ze ook apart. Het wordt jouw bewaarplaats. Jouw herberg van zaken die er toe doen. En schop er niet tegenaan. Vandaag wordt in Handelingen 4 de klok gelijk gezet. Het heilig huis van de eerste christelijke gemeente krijgen we in beeld. En als je niet oppast, vertil je er een beetje aan, zoals Cas dat ook deed, letterlijk. Je kan denken, nou. Ja, en nou heb ik een stuk in mijn preek, maar dat heeft Cas al verteld. Wat hiervoor is gebeurd. Uiteindelijk zegt de leiding in de tempel, het heilig huis bij uitstek van Israël. Zeggen ze, ja, we kunnen toch die Johannes en die Petrus niet het zwijgen opleggen. We zeggen het ze nog een keer, maar dan laten we ze maar vrij. Want die vrijmoedigheid waar Petrus en Johannes mee gesproken hebben, dat heeft indruk gemaakt. Eigenlijk hebben ze gezegd, jullie willen dat wij onze mond houden, nou vergeet het maar. Want wat wij meegemaakt hebben is een heilig huis voor ons. En we luisteren meer naar God dan naar jullie. Hun antwoord staat in feite als een huis. De geest stuurt ons aan en niemand houdt ons tegen. En dan als je goed kijkt, dan lees je over het eerste heilige huis wat die christengemeente is.
Als je naar binnen kijkt door de ramen, dan zie je minstens 4 kamers. Ik loop ze graag met u langs. Ze leefden eendrachtig samen in dat huis. Eensgezind, gelijkgestemd. Ze staan voor hetzelfde. Daar gaan we naartoe. En zo krijgen ze vleugels. Dat doet de geest met hen. Letterlijk staat er dat hun hart en ziel één waren. Eén geheel. Zo doen ze het samen. Als je hier de zondagsbrieven van de afgelopen 3 maanden leest, en je zou het eens moeten doen, dan zie je ook hoe op allerlei manieren naar dat ene geheel wordt gezorgd. Daar gaan we naartoe, naar die eendrachtigheid, naar dat hart en ziel één zijn. Lees de stukjes van jullie voorzitters er maar eens op na. Dat betekent niet dat je 24 uur op elkaars lip zit, maar wel dat de richting die je gaat dezelfde is. En je voelt het en je weet het van elkaar. Er is verbondenheid. Dat is de eerste kamer van die eerste gemeente. En in de tweede kamer van het huis staat de zin: getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus. Als ik het naar nu toe zou vertalen, zou ik zeggen: het organiseren van een EO jongerendag als omroepvereniging. Of voor jezelf als je de Bijbel opent en je overweegt de woorden die daar staan, wat die voor jou en jouw leven vandaag betekenen. Dat doen we hier elke zondag. Dat doe je in gespreksgroepen. Dat doe je hoop ik ook thuis. Dat doe je misschien als je naar een podcast luistert die over de Bijbel gaat. Dat doe je op jouw manier, met jouw levenshouding. Zo ben je er met je hele hebben en houden, zeggen die eerste christenen, om getuige te zijn van Jezus Christus, van maandag tot en met zondag. Ook die tweede kamer in het heilige huis komt ons dus bekend voor. Ja, en dan de derde kamer. Dan wordt het volgens mij wat ingewikkelder, voor mij wel in ieder geval. Het is een heilig huisje op zich. Hoe ga je met je geld om? En mogen wij als christenen dat van elkaar weten? Hoe jij en u, hoe je dat doet en hoe verdeel je dat nou precies? Want we kunnen wel eendrachtig zijn en we kunnen getuigen van de opstanding. Maar ja, deze kamer wekt toch wel wat irritatie. En ik denk niet de irritatie dat je vrijwillig geld geeft aan de geloofsgemeenschap, maar toch ook wel die van, ja, maar wat, hoe ik precies met mijn geld omgaat, daar praat je dan maar niet over. Laat staan natuurlijk dat je je hele huis verkoopt en het geld aan de kerk geeft. En dan lezen we ook nog dat niemand onder hen gebrek leed. Daar zijn ze dus ook in zekere zin verantwoordelijk voor met elkaar. Nou, dat is ook nog een hele kunst om dat goed vorm te geven. En het geld wordt aan de voeten van de apostelen neergelegd, zodat niemand tekort komt. En dan delen ze uit naar ieders behoefte. Betekent niet dat ze allemaal hetzelfde krijgen. Nee, ze krijgen naar behoefte. Wat je nodig hebt, dat ontvang je. En dat kan voor iemand van 80 heel wat anders zijn dan een jong gezin waar kinderen opgroeien. Dat is nog een spannende uitdaging dus. Hoe je dat naar vandaag de dag als geloofsgemeenschap op een of andere manier een stukje zou kunnen sturen en zou kunnen beïnvloeden. En die Kliederkerk en die ouders die daar zitten, zijn wij daar ook mee bezig of die het financieel rondkrijgen met elkaar? En hoe doe je dat dan? Spannende vraag. Nou, misschien zeg je wel, nou ja, je moet in ieder geval genoeg hebben voor je bestaanszekerheid.
Nou, daar zijn onze diakenen denk ik best mee bezig. Hoe verdeel je dan zo het geld dat niemand gebrek leidt? En wat is dan echt op een goede manier delen? En hoe krijg je die behoefte in beeld, ook van mensen buiten de gemeenschap? En dan is er nog wat ingewikkelds in die kamer. We praten er echt niet over met elkaar. Het is een beetje een kamer van een geheim genootschap. Je geeft er allemaal wat aan, alsjeblieft. Maar wat je precies geeft, dat weet niemand van de ander. En daarover praten, dat doe je al helemaal niet. Tenminste, ik heb het in al die jaren dat ik in de kerk werk nog nooit meegemaakt. Ik heb heel wat huisbezoeken mogen afleggen. Maar ik heb nooit gevraagd, wat geven jullie eigenlijk elke maand voor de kerk? En dan de tegenvraag natuurlijk naar mij en jij Guus, wat geef jij voor de kerk elke maand? Ja, zeg je dan, maar het is een vrijwillige bijdrage. Nou oké, dat kan. Maar dan kan je toch gewoon vertellen wat je geeft? Nou ja, dat deden de eerste christenen denk ik wel. Nou, dat zie ik bij ons nog niet zo snel gebeuren. En ik weet ook niet hoe je dat op een goede manier zou doen zonder enorme ruzie te krijgen. Of elkaar toch voor te trekken of een ander te benadelen. We hebben een tijdje gehad dat mensen moesten betalen als ik een begrafenis zou doen. Nou, de wereld was te klein. Vooral onder de gereformeerden, want die waren er helemaal. Dan hadden ze iets van, het is allemaal vrijwillig en dat hoeven we niet te weten van elkaar. En gelijk hadden ze, het werd ook heel snel afgeschaft. Nou, goed. En dan je huis verkopen. Je zal het maar doen. Als 80 jaar zeg ik ga mijn huis verkopen en ik verdeel het. Ik zijn er een aantal gezinnen die het nodig hebben, dan geef ik het geld aan. Ze verklaren je voor gek en je wordt meteen opgenomen. Als de plek is. Kortom, het is een probleem dat heilig huisje. Maar het staat er wel in die eerste gemeente. En waar ze het echt delen met elkaar, daar gebeurt er wat. Daar groeit gemeenschap. Nou, ik laat het maar staan als probleem. Want ik zie ons echt niet bij de koffie daarover praten. Het is nauwelijks bespreekbaar. En niet alleen hier, ik denk dat het op heel veel plekken zo is. Maar de betekenis van die derde kamer is duidelijk. Niemand onder hen leidt gebrek. En wat ze elkaar geven, gebeurt allemaal vrijwillig. Er moet niets. En dan volgt er nog dat prachtige voorbeeld van die Barnabas, die zoon van de vertroosting. Mensen ervaren in hem mededoog. Ze ervaren in hem de kracht van de geest. Een vonk van hoop in de nacht. En als we hem later tegenkomen in handelingen, dan zien we dat hij echt een bron van goede machten is. Vrede weet te bewerkstelligen. Nou ja, die zoon van de vertroosting is wel begonnen met zijn hart en ziel te openen door zijn akker te verkopen. Nou, het is een rijk geschenk als je zo delend in het leven kunt staan. Nou ja, die derde kamer van dat huis, ingewikkelder dus, is de kamer van je spullen beschikbaar stellen ten dienste van de gemeenschap. Nou, daar kan je wel wat mee, denk ik. Gewoon, oh, jij mag dat wel gebruiken. Of wil jij mijn auto een week hebben voor je vakantie? Of kan ik dit voor je doen? Je geeft aan elkaar wat nodig is. Dan leer je bovendien te leven van het genoeg. Je hebt samen meer dan genoeg in huis. Ook al denk je soms van niet. Dat is de derde kamer. En dan loop ik tenslotte de vierde kamer binnen. Daar staat boven, God begunstigde alle rijkelijk. Het betekent dat ze voelen dat God met hen is. Als een wijze moeder die ons hoedt, zingen we straks. God staat achter ze en zegent hen. Dat gebeurt dus bij die eerste christelijke gemeente. En ik denk dat die zegen door hen ook ervaren wordt in de manier waarop de omgeving tegen deze groep mensen aankijkt. Anderen geven hoog van hen op. Dus ze ervaren de rijkdom van God doordat anderen zeggen, die mensen zijn goed bezig. Doet mij denken bijvoorbeeld aan het leger des heils. Noem het woord leger des heils. En de reactie is vaak, die zijn goed bezig. Wat ze precies doen weten mensen niet, maar dat ze goed bezig zijn, dat vinden ze.
Het is een goede klank. Nou, dat gebeurt met die eerste gemeente. God begunstigt hen rijkelijk. Ze hebben het goed met elkaar. Dat mag je dus ook wel eens zeggen. Een christelijke gemeenschap kan het goed met elkaar hebben. Je gaat niet van probleem naar probleem, maar je mag gaan delend van moment van zegen naar moment van zegen. In dat heilige huisje wonen de eerste christenen. Eendrachtig, getuigend van de opstanding, lezend in de Bijbel en niemand die gebrek leidt. God zegent hen. Nou kun je tegen dat heilige huis aanschoppen. Cas is wat terug gaan lezen om te vertellen wat er in die, waar we waren bij die lezing. Als je doorleest, zal je zien dat het echt niet allemaal gelukt is om zo op een goede manier met elkaar om te blijven gaan. En je kunt het ook belachelijk maken. Wie gaat nu al zijn bezit weggeven? Je kunt het ook verstikkend noemen. Je moet er toch niet aan denken in zo'n gemeenschap te gaan leven. Ja, dat kun je allemaal vinden. En je kunt dus tegen dat heilige huisje van die eerste christengemeente aanschoppen en met je armen over elkaar blijven zitten. Maar, en dat is denk ik veel creatiever, je kunt er ook gewoon langs gaan. Naar binnen kijken. En bij jezelf denken, wat kan ik daaruit meenemen? Wat zou de meerwaarde voor onze geloofsgemeenschap kunnen zijn? Wat betekent dit voor ons de komende maanden, als je nou zo met elkaar omgaat als die eerste christenen? Waait ook hier de koele bries van de geest die zuivert? Is het ook hier dan de adem van God die ons leven geeft? Eendrachtig, getuigend van de eeuwige, zorgend dat niemand gebrek leidt? Ik denk ook emotioneel gebrek, als er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Hoe zorg je dan goed voor elkaar? Hoe geef je elkaar voldoende ruimte en aandacht? Ik zeg je niet, joh, dat tekort voor jou, dat is een afwijking, doe normaal, maar luister je en stop je er tijd in. Want besef wel, als je zo met elkaar optrekt, kun je rijkelijk gezegend worden door de eeuwige. Dan kan Gods genade met je zijn. We keken naar uurwerken op kerktorens. Heilige huisjes op zich. Kom er niet aan, want de buurt gaat fel in protest. Die eerste christengemeente, kom er niet aan. Anders dan dat je ervan probeert te leven. De vruchten van te plukken. Kijk naar wat ze daar doen. En wat betekent het voor ons vandaag de dag? En zie je dan maar als een heilig huisje. De plek waar de geest van God waait. En besef, tot aan de dag van vandaag geeft die eerste christengemeente ons moed om ook nu door te gaan, vandaag en morgen. Amen. Weet u nog dat ik hier verteld heb over die hagelslag in januari? Ik dacht, ik moest vandaag veiliger doen met kerktorens, hoor, een uur werken. Want een paar dagen later werd ik gebeld. Guus, wil je hagelslag komen doen op beschuit bij de oudere weken? Dus ik ga volgend jaar mee. Dan hebben we nog geld nodig, ja, hè, volgens mij.
De bloemen. De bloemen zijn als groet en bemoediging bestemd voor Piet en Wely van Woord van Voorden van de Hellendoornstraat. Daar is inmiddels de bezorging van geregeld. En voor Paula Poot van de Kandelaarweg nummer 1. Wie kan deze brengen? Dank je wel. Mooi is het dat men, zoals uit de reacties blijkt, blij en dankbaar is voor het mogen ontvangen van de bloemen. Een blijk van medeleven vanuit de kerk en haar gemeente. De diaconie is verheugd dat iedere zondag weer er gemeenteleden zijn die bereid zijn de bloemen te bezorgen. Hartelijk dank hiervoor. Ook zo zien we om naar elkaar. De diaconale collecte. De bestemming is deze week voor de diaconale vakantieweken en zorgvakanties. Ouderen of zij die zorg of begeleiding nodig hebben en niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een week op vakantie gaan, kunnen dankzij het vakantiebureau dat jaarlijks 92 vakantiearrangementen organiseert, toch een weekje weg. Een vakantie waar ze aandacht en gezelligheid vinden. Ruim 1750 vrijwilligers staan dag en nacht klaar om de vakantiegasten een echt vakantiegevoel te geven. En er is altijd een luisterend oor. Hulp bij de diverse activiteiten, ook bij persoonlijke zorg. En voor gezinnen op bijstandsniveau biedt het vakantiebureau samen met het RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken. En voor eenzame ouderen die lange tijd niet op vakantie zijn geweest, een ouderenmidweek. U steunt met uw gift het werk van het vakantiebureau. De tweede collecte is bestemd voor het werk in en rond onze kerken. U kunt gebruik maken van de mandjes hier in de kerk of overmaken op de bankrekeningnummers van de diaconie onder vermelding van diaconie, vakantieweken en van kerk voor kerk. Beide collecten worden van harte aanbevolen. En bij de staattafel liggen de kaarten die bij de bloemen horen. En mocht u nog niet getekend hebben, dit kan na de dienst alsnog. Dank u wel.
Bij de voorbeden, er wordt voorbeden gevraagd voor een vriendin met hartklachten en voor een onderzoek aanstaande week met hopelijk een goede uitslag. Als acclamatie zingen we bij de voorbeden Adem van God, vernieuw ons bestaan, de acclamatie voor deze tijd van het kerkelijk jaar. En dat Onze Vader doen we zingend vandaag met de bekende versie van lied 1006. Laat ons bidden. Geest van God, als een wijze moeder, zo wilt u ons omgeven. Dank u wel dat we bemoedigd door mogen gaan. Vol verlangen bidden we om mensen van vrede. Om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Dat ze nooit de moed verliezen en blijven hopen op onrecht dat verteert. Zo bidden, zo zingen wij. Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen. Om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden. We denken aan allen die vakanties voor anderen mogelijk maken. We noemen de leden van werkgroepen van de kerkraad. Dat we allemaal het wenkend licht ervaren dat ook onze harten en ogen warmte geeft. Zo bidden, zo zingen wij. Vol verlangen bidden we om mensenkinderen van God die het licht steeds weer opnieuw ontsteken. En met hoop en volharding staande blijven onderweg naar morgen. We noemen de vervolgde kerk in Noord-Korea, Iran, Pakistan, Colombia en Libië. Als wij vanmorgen voor deze vervolgde christenen bidden, dan zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren. God verlicht hun lijden. Zo bidden, zo zingen wij. Vol verlangen bidden wij voor al die mensen die zorgen dat tekorten worden opgeheven. Voor hen die spullen beschikbaar stellen voor de gemeenschap, voor anderen. Voor onze diakenen, die ons voorgaan in het wijzen op behoeften en noden van anderen. We bidden voor de nieuwe regering in wording. Dick Schoven, iemand die vanuit zijn christelijke wortels zich nu ook beschikbaar durft te stellen om een taak op zijn schouders te nemen. God, we bidden voor alle die taken en verantwoordelijkheden op hun schouders durven nemen. Begunstig ook hen rijkelijk. Zo bidden, zo zingen wij. Vol verlangen bidden we voor onze gemeente de Schiedamketel. We denken aan de Kliederkerk. Zegen oud en jong daarbij elkaar. We denken aan ark herinneringsmomenten de komende week. Een luisterend oor dat ook heilzaam kan zijn en vreugde kan geven. We denken aan een netwerk ontbijt. We denken aan de Groene Kerk. Hier in die wijde kring van gelovigen, van zoveel verschillende mensen, bidden we ook om eenheid en kracht. En we vragen om genezing, om kracht voor een vriendin met hartklachten. We bidden om uw geest die meegaat als komende week bij iemand een onderzoek plaatsvindt. En Heer, dat mogen we toch vragen en hopen. Bidden om een goede uitslag. Zo leggen we bij u neer, wetende dat u een God bent die luistert. Zo bidden, zo zingen wij. Hoor in de stilte naar de stem van ons hart. En samen zingen we de woorden die Jezus ons leerde. Zingen ons slotlied 672, 3, 4, 6 en 7. En de vrede van God, die al ons menselijk verstand te boven gaat, mogen uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus, onze Heer.